in verband met wat wij noemen de zevende bedeling, waren wij terecht in Openbaring 20, waar enige malen de term duizend jaren genoemd wordt. En ik begin me weer, zoals het voor mij voor de hand ligt, met te zeggen duizend jaren, maar niet een duizendjarig koninkrijk van Christus, mind you. Want dat bestaat niet, hè? Het is het duizend jaar binden van Satan. Want waar het over gaat is over het koninkrijk van Christus dat geopenbaard is inmiddels op de aarde. Die openbaring vond plaats in wat wij dan noemen de zesde bedeling. Dat volgens de Bijbel dus heet de bedeling van de volheid der tijden in Efeze hoofdstuk 1. Maar de zevende is dan inderdaad die waarin dat koninkrijk van Christus gevestigd is op aarde, net zo letterlijk als dat het Oude Testament dat aankondigt met de residentie, zeg maar de troon in Jeruzalem enzovoorts. Wat er dan echter gebeurt, is inderdaad wat hier in Openbaring 20 beschreven wordt, namelijk het binden van de duivel, de Satanas, de oude slang, de draak, of hoe je maar heet bij gelegenheid, waarbij 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer sprake is van voor duizend jaar. En na duizend jaren dan, als die duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas, zegt vers 7, uit zijn gevangenis ontbonden worden, waarna hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Dat is zijn business, dat heeft hij altijd al gedaan. En hij zal weer uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. Dat is dus strikt genomen tijdens, namelijk in het koninkrijk van Christus. Daar is opstand daarin. Hij verleidt de volken. Er wordt hier weinig van gezegd. Maar wat er gezegd wordt, mogen voldoende zijn. Er worden twee namen erbij genoemd die enigszins met elkaar van doen hebben. Gog en Magog. Meer niet. Maar de volkeren der aarde worden verzameld tot de krijg. Dat is een opstand alsnog tegen de koning die al duizend jaar langer eigenlijk regeert. En daarvan staat, en ze zijn opgeklommen, vers 9, op de breedte der aarde. Kamerbreed, zeg maar. Of aardebreed, bestaat dat ook. Aardebreed. En omringden de legerplaats der heiligen. Dat is voor het eerst trouwens dat de legerplaats der heiligen omsingeld wordt of omringd wordt. Nee, het is natuurlijk Jeruzalem. Maar je kan niet zeggen dat dat in het verleden was de legerplaats der heiligen. Er zijn andere termen die de Bijbel daarvoor gebruikt. Zoals de bloedstad. Die belegering en dikwijls ook volgende verwoesting van Jeruzalem had altijd van doen met het ongeloof van de inwoners daarvan, van het land. En dus het ongeloof van het volk als zodanig. Dat is hier niet meer aan de orde. Het is de legerplaats der heiligen, gelovigen dus. En het loopt ook af zoals wij het mogen verwachten. De legerplaats der heiligen, de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Ik ben geneigd te zeggen, het wordt vervelend zo langzamerhand. Er kwam vuur neder uit de hemel en heeft hen verslonden. Want dat lezen we een paar keer vaker. Maar dat was meer dan duizend jaar daarvoor. Hè? In verband met Jeruzalem, in verband met Babel trouwens ook. Heel uitgebreid, zelfs in de voorgaande paar hoofdstukken. Maar daar zit duizend jaar tussen, zoals hier zesvoudig vermeld wordt. En daarna staat er ook, en de duivel die hen verleidde, die werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Het is een omstreden vers in alle opzichten, maar het doet er weinig toe nu. Waar het maar om gaat is dat in elk geval duidelijk moet zijn dat de vijand alsnog teniet gedaan wordt. En daarna volgt vers 11, dat algemeen erkend wordt de beschrijving te zijn van wat wij in christelijk jargon noemen de jongste dag. Ik heb de term in de Bijbel nooit gelezen trouwens. Laatste dag, dat kan nog net, hè. ten laatste dagen. Dat kan. Maar jongste dag vind ik ook goed, hoor. Dat wil zeggen, dat is pas het einde van deze oude schepping als zodanig. En dat wordt dan ook in de volgende versen beschreven. Maar het is zeker niet het einde van het koninkrijk van Christus. Die opstand vindt plaats tijdens zijn koninkrijk. En wordt dus ook door de koning weer ten neergeslagen, als je dat zo kunt zeggen, tenminste. Er wordt een eind aan gemaakt. En daarna volgt pas nieuwe hemelen en een nieuwe aarde enzovoort. Maar daartussenin ligt dan natuurlijk nog dit oordeel. Ik hoop dat het goed tot u doordringt waar we het over hebben. Wij spreken met gemak over de 1000 jaren. Er zit weinig anders op. Dat is de term nou een keer. En 1000 jaren, het millennium, lijkt me ook een redelijk goede term voor de hele situatie. Maar u moet bedenken dat het in werkelijkheid gaat om het geopenbaarde koninkrijk van Christus, dat een eeuwig koninkrijk zou zijn. Maar voor het dat is, voordat alle ellende weggedaan is, zal ik maar zeggen, is dat koninkrijk al geopenbaard. En in dat koninkrijk, als een regeringsdaad van de koning, zal ook een einde gemaakt worden aan heel deze oude schepping en al wat daarbij hoort. Dat is inclusief de draak, de oude slang, de satanas, de duivel en hoe je maar heten mag. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat aan de ene kant die 1000 jaren gebagatelliseerd worden. Dat wil zeggen, er wordt gezegd, nou ja, waar staat het nou helemaal in de Bijbel? Het is maar één schriftgedeelte en je leest er verder niks over in het Oude Testament. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant wordt het ook, hoger geacht, hoger gewaardeerd dan het in werkelijkheid is. Want die 1000 jaren vormen nog niet de ideale situatie. De ideale situatie is pas die van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarbij de eerste hemel en de eerste aarde is voorbij gegaan enzovoorts. Met de woorden uit hoofdstuk 21 vers 1. Want een van de problemen die wij tegenkomen is inderdaad dat men die 1000 jaren ziet alsof dat de eeuwigheidssituatie is. En dat kan nooit, want dan was het geen 1000 jaren. En 1000 jaren is niet de eeuwigheid. 1000 jaren is lang, maar maar het is niet de eeuwigheid. Je kunt het uitrekenen en inventariseren en weet je veel wat. Men zou het onderscheid goed kennen. Het probleem van de 1000 jaren eventueel is inderdaad dat ze niet expliciet genoemd worden in het Oude Testament. Ik heb ze ook niet kunnen vinden in het Oude Testament, niet 1000 jaren, de term niet in dat verband. En hoe het nou komt, daar moet ik altijd om grijnzen, hoe het nou komt dat men zegt van ja, maar die leer van die 1000 jaren, dat is een Joodse traditie, er komt daar het Jodendom. Ja, dan weet ik niet waar men dat vandaan heeft, want de Joden hebben het Oude Testament niet. Waar halen zij dan die 1000 jaren vandaan? Dat is één. En punt twee, ik heb het binnen de Joodse traditie ook niet kunnen vinden. Dat zegt niks, hoor. Misschien hebben ze het goed verstopt. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. Ik zou niet weten waar dat dan op stoelt. Toch wordt dat gewoonlijk wel ingebracht tegen deze gileastische leer. Hè? Zei ik iets verkeerds? De Joden hebben het Nieuwe Testament niet. Ze hebben alleen het Oude Testament. En daarin kan ik geen 1000 jaren vinden. Dus als de Joden dan toch zoiets hebben als 1000 jaren. Waar hebben ze dat dan? En in de andere geschriften ben ik het ook nooit tegengekomen. Maar daarvan zei ik, ja, dat als je het niet tegenkomt. Ja, een Bijbel die kun je nog doorlezen, zal ik maar zeggen. Die Joodse geschriften wordt toch iets moeilijker, dus dat je iets niet vindt daarin, dat zou kunnen. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. Op geen enkele manier. Dus ik laat dat ook maar weer voor wat het is. We moeten er gewoon aan wennen dat het Oude Testament aankondigt de openbaring, de komst, de oprichting van het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Zijnde ook de Zoon van David, onder andere dan. En de Zoon van God niet te vergeten. Hij zou dat doen hier op aarde letterlijk. En als je zegt dat is dan het 1000-jarig rijk, zeg ik, nou dan ben je voorbarig. Dat is een eeuwig koninkrijk Een koninkrijk waarvan de troon niet zal wankelen tot in eeuwigheid. En wat voor woorden er nog maar meer voor gebruikt worden door de profeten. En niet in de laatste plaats de psalmen natuurlijk. Kortom, het is dat eeuwige koninkrijk. Dat zal hier op aarde gevestigd worden. Dat is nog deze oude aarde. Maar wat je nog net wel leest in het Oude Testament, is dat God een nieuwe schepping zou maken. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar lees je minder over trouwens. Uit mijn hoofd weet ik maar twee schriftplaatsen trouwens waar dat staat. Aan het eind van Jesaja namelijk. En dat is eigenlijk het bijzondere van wat we hier lezen in deze laatste hoofdstukken van Openbaring. Dan komt eindelijk die nieuwe schepping die God maken zal. Want zo staat het in Jesaja dan ook vermeld. Hè? Die hemelen en aarde die ik maken zou. Implicerend dat het daarvoor beloofd was. Ik zou niet weten waar dan precies. Eerlijk niet, weet ik niet. Maar in Jesaja lees ik het zo. En Petrus zegt ervan: wij verwachten naar Gods belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dat is zo. Maar dat koninkrijk komt al eerder. En dat is waar het om gaat. Er zit een overlapping in. Eerst dat koninkrijk. En als dat koninkrijk zo'n 1000 jaar bestaat, zal ik maar zeggen, althans geopenbaard is, want het bestaat dan al 3000 jaar. Als het zo'n 1000 jaar geopenbaard is hier op aarde, dan krijg je nog zo'n laatste opstand der volkeren enzovoorts, waarover we het vorige keer al even gehad hebben. En daarna pas zal de jongste dag zijn, dat wil zeggen een eindafrekening werkelijk met deze oude schepping, maar dat koninkrijk van Christus wordt echt daarvoor niet onderbroken of niet afgebroken of opnieuw opgericht. Dat gaat gewoon door. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn met die termen. En een van de fouten die denk ik ook gemaakt wordt, is dat men dingen die duidelijk spreken over een nieuwe hemel en nieuwe aarde, een nieuwe schepping, een veranderde wereld, dat die van toepassing gebracht worden op de 1000 jaren. En dat is ten onrechte, want in de 1000 jaren is er aan die schepping zelf niks veranderd. Integendeel, er is alleen tijdelijk althans, dat is die 1000 jaar, tijdelijk is Satan en zijn personeel uit de wereld verwijderd, van de aarde verwijderd. Hij zit in het kasjot, in de baaiers, in de spinhuis, nog eens wat, nou goed, in de cel. Hij zit gevangen, dat is het enige. En of het dan goed gaat met de mens, redelijk. Maar zodra de gelegenheid zich voordoet, is die toch weer in opstand tegen God. En daar gaat het om. Hè. Er wordt mee gedemonstreerd, nogmaals op andere wijze, wordt er gedemonstreerd dat in de mens geen goed woont. En daarom volgt uiteindelijk een nieuwe schepping. Het is trouwens wel aardig dat deze dingen elkaar overlappen. Want wij noemen dit gemakshalve de 7e bedeling. Want al die namen, we geven ze rugnummers. Hè. De 7e, daar hoop ik later nog met u uitgebreider over te spreken, om u te laten zien dat ook die rugnummers, die op zichzelf niet eens in de Bijbel staan, maar dat die rugnummers wel degelijk illustratief zijn voor de aard van die bedelingen. Dat wil zeggen, ze staan expliciet niet in de Bijbel, maar impliciet wel, hè? Want u weet hoe het is met de 7e. Als het 1 keer 7 is, dan gebeurt er niet veel meer, dan is het rust. En wat valt er te vertellen over de 7e bedeling als zodanig, over die 1000 jaar? Nou, niet veel, we zijn er straks ook gauw mee klaar, hoor. Inhoudelijk weinig over te vertellen. Behalve dan dat het niet meer de dag des mensen is, maar dag des Heren. Dat wil zeggen, het is niet meer de mens die regeert, het is God die regeert. Dan wel de Heer die regeert. En dat is 7. De Heer doet zijn werk. 7 staat voor het werk Gods. Tegenover het werk van mensen. Voor zover het samengaat, doet de mens niks. Het is Sabbat en God doet zijn werk. Dat is 7. In de Bijbel. Dat weet u allemaal, hè? Nou, ik wil het daar met u nog wel over hebben. Al die nummers, hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Dat, echt waar, dat past volstrekt bij de inhoud van die bedelingen, maar daar hebben we het later dan wel uitgebreid over. Maar de Bijbel kent niet alleen de zevende dag, maar ook de dag na de Sabbat. De achtste dag, anders genoemd de eerste dag der week. De dag na de Sabbat. Dat zal dan een achtste zijn, maar hij telt niet meer, eenvoudig omdat het een nieuwe reeks is. Die begint weer van voren af aan, min of meer. Dus je telt hem niet werkelijk meer. Maar het hoort hier wel bij elkaar. En dit is nog zeven, die zevende bedeling, dat is bij wijze van spreken Sabbat. En wat daarna komt, ja, dat is iets nieuws. Een nieuwe reeks. De acht. En de acht in de Bijbel heeft alles van doen met opstanding uit de dood, met een nieuwe schepping, enzovoorts. De twee kwadraat, dat is deze wereld, dat is vier. Dat gaat voorbij. De twee tot de derde, daarom gaat de vierde bedeling ook voorbij, die van de wet. Dat is allemaal tijdelijk. Alles wat vier is, is tijdelijk. Gaat voorbij. Het is niet prettig, de vier, maar het gaat voorbij. Nou goed, hè? Twee kwadraat, maar twee tot de derde, kom je bij de acht terecht. Dat is niet deze oude schepping, maar dat is een nieuwe schepping en die blijft. Verder telt het ook nooit, hè? Zeven dagen van de week. Zes dagen zult gij uw werk doen. De zevende dag rusten, dan doet God namelijk zijn werk. En dan komt er nog een dag na. Waar weinig over verteld wordt, de eerste dag der week. Die heb u toch, hè? Ja. Nou ja, ik houd er maar over op, want ik wil er later wat met u over spreken en u dat ook vanuit de schrift trouwens illustreren, want er valt toch wel het een en ander over te zeggen. Maar wat wij vinden, ik wil toch nog even iets uitgebreider ingaan op die Gog en Magog hier. Het punt is namelijk dat wij ons afvragen of zoiets dan niet in het Oude Testament beschreven wordt. En ik moet u zeggen, ja, dat wordt in het Oude Testament wel beschreven. Er wordt alleen niet gezegd dat het is na de 1000 jaren, want de 1000 jaren zelf worden in het Oude Testament niet genoemd. Maar deze opstand der volkeren, om het eens zo te formuleren, uit Openbaring 20 vers 8, die vinden we wel degelijk beschreven in Ezechiël. Daar waren wij vorige keer aan het eind van de avond. En toen hadden we dus wat tijdgebrek. Dus ik ga er nu alsnog naartoe. In Ezechiël zijn wij even terecht. Eerst even in hoofdstuk 37, nou ja, 36 en 37. Waar gesproken wordt over Israëls herstel. Dat staat in mijn Bijbel boven hoofdstuk 36. Gij mensenkind profiteert tot de bergen Israëls en zegt, gij bergen Israëls hoort des Heren woord. Het is strikt genomen een profetie over het land, maar het gaat erom dat het land hersteld en bewoond zou worden en dat mijn volk Israël, want zo heet het daar Ami, mijn volk uit de heidenen verzameld zal worden. De Heer zelf zegt, ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en zal u in uw land brengen. Ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest. Dat heet wedergeboorte dus. Ik lees zo in het Wildeweg even hier en daar een vers uit hoofdstuk 36. Uitgebreide profetie over het herstel van Israël in de toekomst. Waarna een specifieke profetie daarover komt in Ezechiël 37. Dat is de beroemde profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Ik neem aan dat die redelijk bekend is. Een vlakte was het eigenlijk, maar vooruit. Waarin Ezechiël al die doodsbeenderen zag liggen. En waarbij de Heer aan hem vraagt, mensenkind, vers 3... Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? In een visioen allemaal, hè? Zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, heren, heren, weet ik veel. Gij weet het, staat er, maar daar komt het op neer, hè? U zult het me wel willen vertellen, u weet het. Vertel het maar, het is altijd een goede houding, vind ik. Zeg het maar. En dan komt die profetie, beroemde, vanaf vers 4. Profeteer over deze beenderen, zegt tot hetzelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vrees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Opmerkelijk is dat het begint met gij zult levend worden en het eindigt met gij zult levend worden. Toch? Ik zal de geest in u brengen, vers 5. Ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Dat laatste, aan het eind van vers 6, is uiteraard emfatisch. Dat wil zeggen, het wordt samengevat wat er gebeurt. En dan vers 7, want hier ga ik even snel doorheen, want ik wil naar de volgende hoofdstukken. Hè? Vers 7, toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, dat is de meest opvallende uitdrukking. Gelijk mij bevolen, hoezo gelijk mij bevolen was? Nou, het antwoord is, ik profeteerde wel gelijk mij bevolen was, maar wat er toen gebeurde was niet zoals ik het gezegd heb. En ik heb het wel goed gezegd, maar het gebeurt anders. Dat is de verklaring voor gelijk mij bevolen was. Dat lees je toch nergens bij de profeten, zoiets. Opmerkelijk zo'n uitdrukking. Hij excuseert zich en zegt, ik deed het zoals ik moest doen. En toen werd er een geluid als ik profeteerde en ziet een beweging, een beroering. En de beenderen naderden, been tot been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En er trok een huid boven over dezelfde. Ik hoop altijd dat iemand een andere vertaling heeft, waar het ook zo staat als ik het nu zei. En er trok een huid. Dat is precies dezelfde formulering als in de voorgaande zin, hoor. Niet hij. En er trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En daar zit de fout. Hebben die nog? Zij hadden de geest moeten ontvangen volgens vers 5. Dat moest Ezechiël profeteren. En dat heeft hij ook gedaan, zegt hij. Maar wat hier gebeurt, lijkt weliswaar op wat geprofeteerd werd. Maar het was het niet, want het begon al verkeerd. En het resultaat was dus ook niet een levend lichaam, dan wel levende lichamen. Maar het resultaat was een dood lichaam. En daar ging het niet om, het moest levend worden. Heb je die nog? Nou ja, zoals het hier staat, is het tot in onze dagen vervuld inmiddels natuurlijk. Vroeger had ik een Bijbel, had ik de jaartallen erbij geschreven, maar ja. Verslijt die Bijbelstaart, hè. Dus vooruit. Ja, zie je wel. Dus er moeten jaartallen bij staan. Er werd een geluid, dat is het begin van het Zionisme. Een woord, een prediking, een filosofie. Die zegt, de Joden moeten weer een eigen staat hebben. Ik geloof dat het op Madagaskar bedoeld was oorspronkelijk, maar dat doet nou weinig meer de zaken. Op zo'n eiland in ieder geval ergens. En later zie je, want ja, nou, als het nou toch moet, doen we het maar meteen goed in Palestina. Dat was niet eens de eerste optie. Maar goed, er werd een geluid en er werd een beroering, een beweging las ik met opzet. Dat noemen wij ook zo, dat heet de Zionistische beweging. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. Dat is de kolonisatie geweest van het land. De terugkeer van Joden van over heel de wereld feitelijk naar Palestina. Want zo noemden ze het toen, en zo noemen we het ook maar, Palestina. Zie? En er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. Er kwam namelijk een organisatie en zelfs een leger. De 31e jaar al. Maar vooruit. En er trok een huid boven over dezelfde. Daar zal wel 1948 bij staan. Dat is de voltooiing van dit lichaam. Het uitroepen van de Joodse staat. Dat wil zeggen van de staat Israël. Maar er was geen geest in hen. Daarna kom je vanzelf terecht in Matthäus 24, maar daar zijn we maanden geleden natuurlijk alles terecht geweest. Als dan zal grote verdrukking wezen enzovoort. Want waar het dode lichaam is... Welk dode lichaam? Dit dode lichaam? Dan wel die uit Deuteronomium 28. Want daar wordt ook over het dode lichaam van het volk als zodanig gesproken. Maar er was geen geest in hem. Dit is inderdaad in onze dagen vervuld, maar het is niet de vervulling van Gods wil. Het is niet de uitvoering van Gods wil. Het is ook niet Gods werk. Integendeel, het gaat hier mis. Het gaat hier anders dan de bedoeling was. De bedoeling is, men komt eerst tot geloof, men wordt wedergeboren. En als men wedergeboren is, wordt men verzameld. En dat leidt tot de, laten we zeggen, wedergeboorte van de staat als zodanig. Of van het volk, net zo je wilt. Maar dat is niet, wat niet gebeurt. In plaats daarvan verzamelt men zich wel, zonder dat men tot geloof gekomen is. Althans, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar goed. Dus moet Ezechiël nog een keer profeteren. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, van waaruit, waar vandaan zouden ook alweer de uitverkorenen verzameld worden. De volgende vers in Matthäus 24, maar ik zoek het niet op, dat lijkt me nou te veel af. Van de vier winden. Waar zal men ook alweer tot geloof komen, de Israëlieten? Anywhere, maar niet in het land. Buiten het land. En er staat op vele plaatsen, beginnend in Deuteronomium 30. En men komt in het buitenland tot geloof en zal dan gebracht worden het land in. En wie in ongeloof zich in dat land bevindt, ja, roept een oordeel Gods over zich af. Men heeft niet het recht om daar als ongelovige te zijn. Zo simpel is het. Gij geest, komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Aan Ezechiël lag het niet. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Terugverzameling van Israël. Staat er ook bij. Toen zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Let op de uitdrukking, het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn dat? Ja, minstens 12 zeg ik altijd voor de zekerheid. Hè? Ja, minstens 12, ja. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Nou, dat is niet een kenmerkende uitspraak voor het Zionisme. Daar heeft men hoop, toch? Men moet wel, trouwens. Maar hier is alle hoop verloren. En dan pas komt men tot de Heer. En zo is het met de mens dikwijls ook, hè? Dus als wij geen uitzicht meer hebben, zijn wij geneigd om ons te wenden tot de Heer, of niet dan? Daarom profeteren, zeg tot hen, omdat zij zeggen, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden, onze beenderen zijn verdord. Daarom profeteren, zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, en ik zal u brengen in het land Israëls. Eretz Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Ami. Je moet begrijpen dat die dode beenderen, die doodsbeenderen uit vers 1, dat niet gaat over mensen die lichamelijk zijn overleden, maar het gaat over Israëlieten die niet wedergeboren zijn. En als het daar zo is, zal dat toch in vers 12 en 13 ook wel zo zijn. Het gaat over diezelfde beenderen. Ik bedoel, hier gaat het niet over een lichamelijke opstanding uit de dood bij een of andere gelegenheid. Hier gaat het om wedergeboren. Dat wil zeggen, men was dood door de misdaden en de zonde. En men komt tot geloof en ontvangt nieuw leven. Israël, de Israëlieten, waren als het ware begraven onder de volkeren. In de volkeren zee. Een zee is ook altijd nog een beeld, niet alleen van volkeren, maar zelfs van de dood. Vanuit Israëlitisch standpunt is dat heel gemakkelijk te begrijpen. Men is begraven onder de volkeren, maar men zal daaruit weer komen bovendrijven. Emergo. Nou ja, goed. En dan verder. En ik zal mijn geest in u geven. Gij zult leven. Ik zal u in uw land zetten. Dan is het ineens weer hun land. Elders heet het dat de Heer zegt, het is mijn land. En je hebt er niks te zoeken. Dus je niet gelooft in mij. Nu heet het weer uw land. Enzovoort. Maar het is niet het eind van het verhaal. Wat hier specifiek uiteengezet wordt, is dat weliswaar heel Israël zal verzameld worden ooit een keer in onder het koninkrijk van Christus. Dat is wat hoofdstuk 36 al zegt, hoofdstuk 37 zegt, nou ja, je krijgt eerst een verzameling, maar dat is niet definitief. Dat is een ongelovige staat, die komt er eerst en pas daarna zal men in het buitenland tot geloof komen, waardoor dat gebeurt staat er niet bij. Maar men zal in het buitenland tot geloof komen en dan alsnog verzameld worden. En daarna heb je nog de vraag, inderdaad, alle stammen van Israël, en ja, wis en waarachtig wel, de beide huizen van Israël. Hè? Het heet hier in vers, wat was het? Het heet hier het ganse huis Israël in vers 11. En vanaf vers 16... gaat het gewoon door. Bij mij begint er niet eens een nieuwe pericoop. Dat vind ik altijd leuk, dat het niet zo is. Het gaat gewoon achterdoor en waarom ook niet. Gij mensenkind, neem een hout. Dan wel een boom, dat is hetzelfde woord, hè. Ets. Een boom. Neem een hout, een levend stuk hout, om zo te zeggen. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Dan heb je dus aan de ene kant Juda, aan de andere kant Efraïm, dan wel de ene kant de twee stammen en de andere kant de 10 stammen. En stam is een...
boom.
Precies, ja. Een boom, een stuk hout. Niet voor niks, hoor. Nou goed. Een stam is een volk, is een boom, stam, boom. Wij noemen het stam, boom. We zeggen het dus twee keer. Nou goed. En dan staat het, doe gij ze dan naderen, het een tot het andere, tot één hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. Zie? En daarna wordt het uitgelegd. Vers 19, vers 20... En wat er verder volgt, namelijk die twee huizen van Israël, de twee stammen, dat zijn de Joden. Maar ook de 10 stammen zullen weer verzameld worden. En zij zullen niet meer twee kudden zijn, maar ze zullen één kudde zijn. En ze zullen allen tezamen, vers 24, één herder hebben. Wat zei de Heer Jezus? Ik ben de goede herder. Welke? Ja, die van Ezechiël 37 bijvoorbeeld. En daarna zei hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dan is de vraag, wie zijn, wat is dan die andere stal? Ja, dat is dus, ja, dat is zo makkelijk. Dat is niet moeilijk. Men vindt het onwaarschijnlijk, maar ja, dat is niet een punt. Hè. Het gaat erom of de Bijbel het leert of niet. Er staan wel meer onwaarschijnlijke dingen in de Bijbel. Maar ze staan er zo duidelijk in dat, ja... Dat moet je dan geloven, dat is nou eenmaal zo, staat erin. Hè? De twee zullen weer één worden. En ze zullen in mijn rechten wandelen, mijn inzetting bewaren en die doen. Dit is trouwens ook niet nieuw, want stond ook al in hoofdstuk 34... dat die twee huizen, die twee kudden tot één gemaakt zouden worden. Dat ze één koning zouden hebben en één herder zouden hebben en niet meer twee zouden zijn enzovoort. En hier wordt dat herhaald. Maar u begrijpt dat de situatie van de dode lichaam en dus van een ongelovige Joodse staat loopt tot het einde van de 70ste week van Daniël. Dat kan ook moeilijk anders, want er staat in Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het Joodse volk. Er zijn wat meer volkeren op de aarde dan alleen het Joodse volk. Hè? Maar daarna, als die periode voorbij is, dan krijg je de terugverzameling. Niet maar van de Joden, maar van heel Israël, van alle stammen Israëls. Of wat er van over is. Of wat er van overblijft. Zie? En ze zullen één worden. En over die gebeurtenissen, in verband met de 70ste week van Daniël en wat er verder gebeurt, over dat verband hier wordt hier gesproken. Er volgen ook nog een paar hoofdstukken. En dan krijgen wij hoofdstuk 38, profetie tegen Gog. En hoofdstuk 39 overigens ook. Hoofdstuk 39 begint bij waar u ziet staan, hè, 39 vers 1. In mijn Bijbel staat er niet een nieuw opschrift boven. Dat is toch zeldzaam, lijkt mij, zoiets. Men heeft het maar in het midden gelaten, hoe dat precies is daar. Maar in elk geval moet duidelijk zijn dat ook hoofdstuk 39 een profetie is met betrekking tot Gog. Kijk, hoofdstuk 38 begint als volgt. Vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog. Gog is het land van Magog, ligt voor de hand. Magog blijft Gog. De hoofdvorst van Mezeg en Tubal. Als u mij vraagt, had dat eigenlijk moeten zijn de vorst van Ros. Maar men heeft vorst en Ros tot één woord gemaakt en Ros heeft men vertaald met hoofd, want dat betekent het. En daarom staat er nu hoofdvorst van Mezeg en Tubal. Maar het is een beetje inconsequent. Dus ik zet het maar weer terug en dan wordt het de vorst van Ros, Mezeg en Tubal en profeteert tegen hen. En ik wijs er maar op dat wij deze namen, Gog, Magog, Mezeg, Tubal en nog zowat die hierna ook nog genoemd worden, maar dat we die namen alleen maar tegenkomen hier in Ezechiël 38 en een beetje in hoofdstuk 39. En daarna helemaal niet meer, totdat Gog en Magog weer opduiken in Openbaring 20. Na de 1000 jaren. En zo via die tekst kom ik hier natuurlijk vanavond terecht. Met andere woorden, het zijn nogal mystieke dingen. Bovendien weten wij niet precies waar je nou Gog, Magog enzovoort zou moeten aanwijzen op de kaart. Het zijn volkeren die in de Bijbelse geschiedenis geen rol gespeeld hebben. Ja, waar we de namen trouwens ook niet tegenkomen. Dus het heeft een hoog, laten we zeggen, mystiek dan wel magisch gehalte. En zo kan het dus gebeuren dat er ergens twee grote oude bomen naast elkaar staan, waarvan die men dan noemt Gog en Magog. He? Weet je ook waar?
Rusland.
He? Rusland? Nee. Bij Glastonbury. Gog en Magog, ja. Dat krijg je dan, he? Gog en Magog. Maar men weet niet wat het is. Het zijn wat magische namen, omdat ze ook in de Bijbel, ze komen uit de Bijbel, maar wat het precies voorstelt, dat is van oudsher onbekend geweest, want ze spelen in de Bijbel geen rol. Behalve hier, dan lees ik nog even verder. Hè. En zeg tot Gog en Magog, Mezeg en Tubal, Ros, zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, aan had men net zo goed kunnen vertalen met tegen u, en dan kun je wil weer weglaten. Ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen, alsof het zeemonsters zijn. En ik zal u uitvoeren, mitsgades uw ganse heer, paarden en ruiteren die altemaal volkomen wel gekleed zijn. Een grote vergadering met rondas en schild die altemaal zwaarden handelen. En niet alleen zij, maar ook Perzen, Moren, Poetheus met hen die altemaal schild en helm voeren. Gomer en al zijn bende en het huis van Togarma aan de zijde van het noorden en al zijn bende. Vele volken met u. Er worden dus maar een paar namen genoemd. En als je het helemaal terugbrengt tot een nogal minimum, dan kom je dus terecht bij Gog en Magog, als ze in de Bijbel genoemd worden, staan aan het hoofd van vele volken. Waaronder, en er komen een paar namen, heb u dat nog? Dat is in Openbaring 20 ook zo. Want het is de duivel die na de 1000 jaren de volkeren verleidt. En als hij, dan heeft de volkeren de raden. En dan staat er Gog en Magog, die twee namen. Meer niet. En waarom staat dat daar? Nou, dat je weet dat je ze terug kunt vinden in het Oude Testament, hè? Gog en Magog, zoek je op. Kom je hier terecht in hoofdstuk 38 en 39. En hier wordt het dus uitgebreider beschreven. Het mag niet al te moeilijk zijn. Maar zij trekken op. Er staat vers 7. Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering die tot u vergaderd zijn. En weest gij hun tot een wacht. Na vele dagen... zult gij bezocht worden, in het laatste der jaren zult gij komen, in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Welk land? Lijkt me toch duidelijk. Tegen Israël. Tegen een reeds terugverzameld, een bekeerd Israël. Maar als Israël terugverzameld wordt, dan betekent dat het koninkrijk van de Messias is aangebroken. Toch? Dus in de dagen van zijn koninkrijk. Dat kan niet missen. En staat bovendien na vele dagen. Zult gij komen in het laatste der jaren. Zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Dat vergaderd is uit vele volken. Op de bergen Israëls. Mocht je daar nog aan getwijfeld hebben. Die steeds tot verwoesting geweest zijn in het verleden. Als hetzelfde uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal zeker, dat wil zeggen veilig, want zeker in de Statenvertaling is het Duitse sicher. Dat wil zeggen veilig, hè? Betekent dat. Hè? Ze zullen veilig, dat is zeker trouwens, maar goed. Ze zullen veilig wonen. Dat wil zeggen, het is maar niet in de begindagen van de terugverzameling van Israël. Ook niet in de begindagen na de terugverzameling van Israël. Maar het is lang daarna. Zij wonen al lang veilig. En dan kan het alleen maar zijn na de 1000 jaren dus. Ja, of het moet in de 1000 jaren zijn natuurlijk. Dat weet je dan niet, want 1000 jaren worden hier niet genoemd. Maar openbaring is openbaring. Dus het openbaar, dat het is na 1000 jaar. Toch? Mocht je hier de vragen overhouden, worden ze beantwoord. Zoals altijd. In het Nieuwe Testament, meer specifiek in openbaring. Dan zult gij optrekken en gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting. Gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken. Gij en al uw bende en vele volken met u. Zie. Alzo zegt de Heere, Heere, te dien dagen zal het ook geschieden dat de raadslagen in uw hart zullen opkomen en gij zult een kwade gedachte denken en gij zult zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland. Dat dorpland. Want het land zou dorpsgewijze bewoond worden, lezen we bij gelegenheid. U weet, God heeft het niet erg met steden. Toch? Ik zal komen tot degenen die in rust zijn. Maar rust voor het volk van God, weet u nog? In de 7 zijn er ook nog. Die zeker wonen, die altemaal wonen, zonder muur en grendel nog deuren hebben. Ze hebben niet eens verdedigingswerkers, ze hebben geen legers. Het is ongeveer als uit de tijd van Richteren, maar vooruit. Hè? Want de Heer is hun koning. En die heeft die legers niet nodig. En dan komen ze om buiten en om roof te roven, om je hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn, en tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, wonende in het midden des lands. Zie? Nou ja, enzovoort. Dan weer vers 14, profeteer en zeg tot Gog, nu heet het alleen nog maar Gog. Zo zegt de Heere, Heere, zult gij het te dien dagen als mijn volk Israël zeker woont niet gewaar worden? Gij zult dan komen uit uw plaats uit de zijden van het noorden? Heb u wel eens, nee, dat zal wel niet, maar heb u wel eens even de kaart voor u gelegd? En dan ga je van Jeruzalem recht naar het noorden. Hè? Waar kom je dan terecht? In welke grote stad kom je dan terecht? Mesek, Mesek, zeg maar Moskou. Wat heet hier Mesek in vers 2? Echt waar, ligt in dezelfde heet dat, hè? Lengtegraad. Dank u, zuster. Ja. Gij zult dan komen uit uw plaats en uit de zijde van het noorden, gij en vele volken met u, die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering en een machtig heer. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël, mijn volk, Ami, het is niet Lo-Ami, het is Ami. Als een wolk om het land te bedekken, in het laatste de dagen zal het geschieden, zal ik u aanbrengen tegen mijn land, opdat de heidenen mij kennen. Opdat de heidenen mij kennen. Het is een demonstratief oordeel, God, maar dat heb ik u gezegd. Heel die bedeling is, net als al die anderen, in hoge mate een demonstratie. God heeft iets te demonstreren. En dat wordt hier gedaan. Hij zal zich opnieuw vertonen, om zo te zeggen, opdat de heidenen mij kennen als ik aan u, o Gog, voor hun ogen zal geheiligd worden. Denk erom dat achter Gog in ieder geval al die andere namen schuil gaan en vele volken met u. Nou goed. En dan vers 17 zegt de Heere tot hen, zijt gij die van welke ik in verleden dagen gesproken heb door de dienst mijne knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren, dat ik u tegen hen zou aanbrengen. Het is dus al eerder gezegd door de profeten. Maar je neemt je concordans en je zoekt op Gog, Magog, Mesek, Tubal. Je vindt het niet. En toch staat hier dat het nog ergens anders geprofeteerd is. Daar kun je onderuit. Je kunt altijd zeggen, ja, het is wel geprofeteerd, maar niet opgeschreven. Zou kunnen. He? Maar de eerste optie is, staat het dan nog ergens in de Bijbel? En het antwoord is, ja, het staat nog ergens in de Bijbel, maar daar kom ik op. Vers 18. Maar het zal geschieden te dien dagen, ten dagen als Gog tegen het land Israël zal aankomen, spreekt de Heere, Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opkomen. Het woord neus wordt trouwens bij gelegenheid gewoon vertaald met toorn. Vanwege het snuiven. Wild ademen. Dat weet je, voordat je een klap uitdeelt, doe je eerst. Is zo. Daarom snotteren die boksers altijd zo. Hè? Met die handschoenen vies hoor. Neus, toorn. Toorn, grimmigheid, mijn neus. Want ik heb gesproken in mijn ijver, in het vuur, mijn verbolgenheid, zo ik niet te dien dagen een groot beven zal zijn. Zo er niet te dien dagen een groot beven zal zijn in het land Israëls, zodat van mijn aangezicht beven zullen de vissen, de zee, gewogen, des hemels en het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardrijk kruipt en alle mensen die op de aardbodem zijn en de bergen zullen nedergeworpen worden en de steile plaatsen zullen nedervallen en alle muren zullen ter aarde nedervallen, want ik zal het zwaard over hem roepen op al mijn bergen, spreekt de Heere, Heere, het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. En ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. En ik zal een overstelpende plasregen en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem en op zijn benden en op de vele volken die met hem zullen zijn. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik de Heer, dat ik Jehovah ben. Nou, het lijkt mij dat dat volstrekt past in wat Openbaring 20 zegt. Na 1000 jaar wordt Satan losgelaten. Die ziet kansen binnen de kortste keren vele volkeren te verleiden onder aanvoering van Gog en wat er nog maar meer bij hoorde. Ze zullen optrekken tegen Israël alsnog, tegen de koning uiteraard. Hè. Die regeert al 1000 jaar, dus dat is heel gewoon. Maar er zijn altijd mensen die het daar toch eigenlijk niet mee eens zijn. Die het liever niet willen of wat dan ook. Ze zijn, als je enkele 1000 jaar gewend bent aan de omstandigheden, vooruit dan maar weer. Hè. Ongeacht hoe oud je dan trouwens zelf bent. Dat speelt ook nog een rol mee. Dan is dat goed denkbaar. De mens is zondig en geneigd om Tot alle kwaad, zuster, ja. Dat komt uit de catechismus, toch, of niet? Nee. Oh, nou, doet ze niet toe. Het zij u vergeven dan. Nou goed. Maar het volgende vers begint bij voor. 39 vers 1. Voorts, gij mensenkind. Dat wil niet zeggen dat hierna nog meer gebeurt. Het wil zeggen dat na deze profetie Ezechiël nog een profetie te verwerken krijgt. Voorts, gij mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere Heere, zie ik tegen u, o Gog, vorst van Ras, Mezeg en Tubal. Net als in hoofdstuk 38, het is net alsof het verhaal overnieuw begint. Ik zal u omwenden, maar dat staat daar in vers 4 ook, en een zeshaak in u slaan, die vind ik heel mooi. Een zeshaak. Hé? Nee, zes is een haak, namelijk.
Ja, dat is
ook zo. En het Hebreeuwse woord voor zes betekent ook haak. En je schrijft hem ook als een haak. Een zes. Nee, dat is zo. Een zes is een haak. Eigenlijk een dubbele haak. Dat wil zeggen naar twee kanten. De haak is, brengt de verbinding. Koppelt dingen aan elkaar. De zes in de Bijbel brengt altijd de verbinding. Daarom is zes ook het getal van de mens. Maar meer in bijzonder van de zoon des mensen. De middelaar tussen God en de mens. Enzovoorts. De zes. Brengt de verbinding tot stand. Nou goed, daar hoop ik het dus met u over te hebben, want dat geldt ook voor de zesde bedeling. Waarbij hemel en aarde worden verenigd samen. Dat is lied 33 uit de bundel van Johannes de Heer. Maar goed, waarbij het koninkrijk uit de hemel op aarde nederdaalt. Waarbij de verbinding tot stand gebracht wordt. Door de zoon des mensen, en de mens weet u, die stamt van de zesde dag en zo, hè. Dat zit echt allemaal aan elkaar vast. Zes is een haak. Dus daar struikel ik nou over. Ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan. En u optrekken uit de zijden van het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls. En ja, dit is een korter schriftgedeelte. Dus het gaat allemaal wat sneller. Maar het gaat over precies hetzelfde met dezelfde termen. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, staat er. Gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van alle vleugel en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Op het open veld zult gij vallen. Want dit heb ik toch niet gelezen in hoofdstuk 38. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. En ik zal een vuur zenden in Magog. Die heb ik toch ook niet gelezen, wel? Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden, de verre landen, zeker wonen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben en ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Ik heb net gelezen, ik zal mijn naam bekendmaken aan de heidenen. En ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten. Oh, hij komt alsnog. De heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Dat heb ik niet gelezen. Maar als het gaat over een dag van de Heer, weten we waar het over gaat, toch, of niet? Ziet, de dag komt, de Heere, dat ik uw roof zal uitdelen in het midden van u, o Jeruzalem. Dag des Heer. Nou goed, laat maar zitten. Maar nou, gewoon verder lezen. Nu staat er helaas wel een kopje tussen, maar je moet daar gewoon doorlezen. En de inwoners der steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen, van de schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiezen. En zij zullen daarvan vuur stoken 7 jaren. Geen energiegebrek in elk geval. Ja, dat leger moet heel wat meegebracht hebben aan voorraden, hoor. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden. maar van de wapenen vuur stoken, en zij zullen beroven degene die hen beroofd hadden en plunderen die hen geplunderd hadden. Als ik nou goed gelezen heb, stond er toch van die volkeren of die legers zouden vallen op de bergen Israëls. En ze zouden daar gegeten worden door de roofvogels en wat het maar was allemaal in vers 4. Dan hou je dus vanzelf al die voertuigen over en al die voorraden die je leger nou altijd met zich meesleept. Hè? En die voorraden dienen nu als voorraden voor als buiten oorlogsbuit, als voorraden voor Israël. Vers 11, en het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven, precies. En het dal der doorgangers naar het oosten der zee, en datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen. Want het zal nogal stinken vanwege de lijken. En aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen. 7 maanden lang. Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heere Heere. Ook zullen zij mannen uitscheiden die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers met de doorgangers om te begraven degene die op de aardbodem zijn overgelaten, om die te reinigen. Ten einde van 7 maanden zullen zij onderzoek doen. 7 maanden lang is men bezig om de lijken uit het land te begraven. Het wordt beschreven. Deze doorgangers, vers 15, zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten, totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Ook zal de naam der stad Hamona zijn, alzo zullen zij het land reinigen, gij dan mensenkind, enzovoort. Komt en verzamelt u, vers 17, tot mijn slachtoffer dat ik voor u geslacht heb op de bergen Israëls. Kortom, die legers komen daarom en daarna wordt het land gereinigd. En daarna kun je gewoon doorlezen, want daarna krijg je hoofdstuk 40 waar sprake is van de bouw van een tempel. En hoofdstuk 41 waar die tempel beschreven wordt. En 42. En 43. En 44, dan hoofdstuk 45 waarboven staat de verdeling van het land onder de stammen van Israël. Daarna enige voorschriften over de offers die gebracht zullen worden in die tempel. En dan ben ik in hoofdstuk 46... En 47 nog een nieuwe tempel en dan weer de verdeling van het land, 47 en 48. En dan is het boek ten einde. Ja, dat is de conclusie, zuster. De conclusie is dus dat hoofdstuk 38 van Ezechiël spreekt over deze Gog en die volkeren die opkomen tegen Jeruzalem. Maar dat is na de 1000 jaren bij een volk dat al jaren in veiligheid woont. Dorpsgewijs, zonder verdediging enzovoorts. De vruchten van het land plukt en eet en daarvan leeft enzovoorts. Maar hoofdstuk 39 beschrijft gebeurtenissen voor de 1000 jaren, noodzakelijkerwijze zelfs voor het einde van de 70ste week van Daniël. Want daarna is er pas sprake van de reiniging van het land. Er is geen leven overgebleven, of ze moeten de lijken eruit ruimen. Maar dat zijn 7 maanden na de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, kom ik terug bij het verhaal over Petra zojuist. Men wordt verzameld in Petra, maar de eerste groep die uit Petra komt en dan het beloofde land binnentrekt, zeg maar de Jordaan doortrekt bij, ik denk dat de brug er niet meer is dan, bij... De Allenby Bridge. Ja. Bij Gilgo tegenover Jericho. Ik denk dat dat letterlijk gewoon zo weer gebeurt, net als in het verleden. Wat men, eerste wat men te doen heeft, is het land reinigen. Het is onbewoonbaar met al die lijken erin. Wat is de dood moet mee afgerekend worden daar. En daar worden 7 maanden voor gerekend. En dan pas kan het land bebouwd worden enzovoort. Daarna kun je pas gaan nadenken over een nieuwe tempel en wat het maar weer meer mogen zijn. Met andere woorden, hoofdstuk 39 gaat weliswaar over Gog en Magog, maar niet over Gog en Magog zoals beschreven in Openbaring 20, na de 1000 jaren, maar daarvoor. En Openbaring 20 wijst terug dus niet op Ezekiel 39, maar op Ezekiel 38. Dat is kennelijk wel. Nou ja, minstens na het begin van de 1000 jaren. Maar daar houdt maar gewoon op wat Openbaring zegt, na 1000 jaar. Zie. Dan kwamen we nog tegen dat er al over geprofeteerd was door andere profeten, dan wel op zijn minst door een profeet. Inderdaad is er nog een andere plaats in de schrift waar deze gebeurtenissen genoemd worden. Niet dat ik weet de gebeurtenissen van na de 1000 jaren, maar wel de gebeurtenissen die daaraan voorafgaan. Het optrekken van Gog, Rosh, Mesech, Tubal enzovoort, nog in de 70ste week van Daniël. Want het wordt beschreven in Joël hoofdstuk 2. En in Joël zijn we helemaal niet in een 7e bedeling, maar nog in een 6e, om zo te zeggen. Dan zijn we namelijk in wat heet de dag des Heren, althans het aanbreken van de dag des Heren. Boven hoofdstuk 2 staat ook de dag des Heren komt. Vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Dat is Sion of in het algemeen Jeruzalem. Die termen worden al gebruikt in de psalmen, uitgebreid ter aanduiding van Jeruzalem. Dus er hoeft geen twijfel over te bestaan. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt. Hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot, en er staat dageraad, maar het is een woord voor duisternis overigens. Dat is een beetje een misverstand. Dageraad is in de Bijbel dat wat aan wat wij dageraad noemen net vooraf gaat. Dat wil zeggen, het is de nanacht. Ja, net ervoor eigenlijk. Maar goed. Ja. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. En dan vraag je dus af, eventueel welk volk kan dat zijn? Nou, niet een volk wat in de Bijbel of in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld heeft, dus. Dat weten we dan niet, staat geen naam bij. Maar er wordt meteen gezegd dat na jaren van vele geslachten dat volk weer ten tonele zou verschijnen, toch? Er komt hier bij de dag des Heren, bij het aanbreken van de dag des Heren, dus dat is tegen het einde van de 70ste week van Daniël, komt er een groot en machtig volk, desgelijks daarvoor vanouds niet geweest is. Dus het is niet Babel, Assur, Egypte, Assyrië, wat het maar was. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Maar na jaren van vele geslachten dus kennelijk wel weer. Dat is wat het toch minstens impliceert. En dan komt dat volk. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis en ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. Die legers rukken op. En voor hen is het een mooi land wellicht, maar daarachter niet meer. Want dan is het, wordt het plat gebrand. Ja, de verschroeide aarde heet dat, ja. De gedaante der zelven is als de gedaante van paarden en als ruiteren, zo zullen zij lopen, ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Hier zie je toch gewoon al die tanks, hè, toch? Zie je naast elkaar rijden en er is geen ontkomen aan. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn als aangezichten. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Ze rijden dwars doorheen namelijk. En ze zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen. Naast elkaar en dan met z'n allen rechtuit. Dat is met een tank trouwens niet zo moeilijk. Want als je ook gewoon overal afblijft, gaan die dingen gewoon rechtuit. Dat weet je, hè? Er staat zelfs, zij zullen hun paden niet verdraaien. Heb je wel eens een tank van richting zien veranderen? Ja. Met op die rupsbanden?
Een beetje grote bocht.
Nou, dat is wat hier staat. Ze zullen hun paden niet verdraaien. Ze draaien gewoon een stukje om in assen. De ene rupsband aangedreven, de andere niet. Of zelfs de andere in de achteruit, dan draait hij zo om. En dan rijden ze weer rechtuit, gewoon. He? Zo werkt het. Dat is echt niet subtiel sturen, hoor, met zo'n ding. Dat kan helemaal niet. Vandaar dat, nou ja, dat is nu waarschijnlijk niet meer zo, maar in de tijd van het dienstplichtige leger hadden ze er nog alles lol in om hier en daar door de tuintjes te rijden enzovoort. Gewoon voor de aardigheid. En dat werd ze vergeven ook, want ja, daar konden ze niks aan doen. Die dingen kun je niet zo nauwkeurig sturen. Dus vooruit. Af en toe over een auto heen rijden en zo. Rekeningrijk. Maar goed. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Zie, gewoon rechtuit. En al vielen zij op hun geweer, op weerstand. Zij zouden... Een tankwering heet zo'n ding trouwens. Hè? Vroeger nog te zien bij de afsluitdijk. Goed dat het nou weg is inmiddels. Zij zouden niet verwond worden, zij zullen in de stad omlopen. Dat is wat ze met tanks ook doen, hè? Door de straten van de stad rondrijden. Ja. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen, of over de muren, want dat is hetzelfde. Hetzelfde woord. Zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd. Voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken naar glans in. Hoe laat is het dan?
Eind van de 70ste.
Goed zo. Zon, maan en sterren. Einde van de 70ste week. Klopt precies. Zie. En dat is dan volgens vers 11 het aanbreken van de dag des Heren. En we weten wanneer dat is. Want dat hebben we uitgebreid besproken, omdat de Bijbel dat ook trouwens zeer nauwkeurig zegt. Hè? Eerst de grote verdrukking, 3,5 jaar, dat is de laatste helft van de 70ste week van Daniël. Dan direct daaroverheen verduistering van zon, maan en sterren. En dan begint de dag des Heren. Volgens Joël 2 in samenhang met Matteüs 24. De zon zal veranderd worden, Joël 2 vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar Matteüs 24 zegt, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, et cetera. En dan zal de Heer verschijnen, toch? Ja, dat is als Jeruzalem verwoest wordt, zegt Zacharië 14. Maar Joël 2 zegt het ook. Want daar staat dan in het volgende vers, Joël 2 vers 32. Ik vlieg heen en weer, ik weet het, maar ja. Joël 2 vers 32. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dat klopt, was door de gescheurde olijfberg en daarna naar de woestijn, naar Azal. Zeg maar Petra. Die gelegenheid is dat. Zie? En dan neem ik de draad weer op in Joël 2 bij vers 12. 12, vers 11 zei: de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Want dit is het begin daarvan. Maar het is de verwoesting van het land en uiteindelijk de stad Jeruzalem. En dan gaat het verder met vers 12. Nu dan ook spreekt de Heere: bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geweenen, met rouwklagen. Kortom, roep mijn naam aan. En dat doen ze dan ook, en dan verschijnt de Heer, en dan kunnen ze ontkomen uit de stad. Maar dat is het eind van dit hoofdstuk. Ik lees hem hier verder. Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Dat wil zeggen, hij kan een eind maken aan het kwade. Want berouw hebben wil niet zeggen spijt hebben. Het woord wat vertaald is in de Statenvertaling met berouw hebben is hetzelfde woord dat vertaald wordt met vertroosten. En eventueel met trooster als het iemand is. Even buiten de orde. In Genesis 5, einde van het hoofdstuk, lees je: laat mij gewoon Noach, want zei hij, deze zal ons troosten. Noach, deze zal ons troosten. En een paar verses verder staat hetzelfde woord voor troosten, Nacham. En dan staat er: de berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Het is hetzelfde woord. Want de echte betekenis is een heel simpele. Het woord betekent dat het oude weggedaan wordt en dat er iets beters voor in de plaats komt. En wij hebben daar niet een woord voor. Dus ja, hoe vertaal je het dan? Nou, als positief geïnterpreteerd wordt in dat context, vertaalt men het met vertroosten. En als negatief is, vertaalt men het met berouw hebben. Dat is het. Maar het betekent onder alle omstandigheden, er komt wat anders, iets beters. Dat is berouw hebben. Vandaar dat de term trooster een van de aanduidingen is, een van de namen is van de Messias in het Oude Testament. Nacham, Noach. Trooster. Nahum. Nacham. Dat woord is dat, hè. De trooster. Een messiaanse term. Dat blijkt uit het Nieuwe Testament, maar de Joden kennen de term ook in onze dagen nog steeds als een messiaanse term. Goed, berouwhebbende over het kwade wil gewoon zeggen, de Heer kan een eind maken aan dat kwade. En dat is niet de enige schriftplaats trouwens waar dat staat. Hij zal een eind brengen aan dat oordeel. Dat doet hij ook, want dat weten wij inmiddels, hè. Hier, het houdt op. Die dagen worden beperkt tot 3,5 jaar, 1260 dagen, weet u nog. Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, Matthäus 24 weer. Daar gaat het om, hè? Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. Waarmee men we zien dat berouw hebben ook overeenkomt met wenden, een keer brengen in. Een verbetering aanbrengen, ja. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Blaast de bezuinte Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit, verzamel het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen, en de bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en zeggen: spaar uw volk, o Heer, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun lieder God? En hier vind je een voorbeeld dus van het gebed dat dan ook inderdaad gebeden zal worden, want dan zal men de naam des Heeren aanroepen. En dus verschijnt hij dan. En dat betekent voor die staat het einde van de grote verdrukking. Maar het betekent ook dat er geen leven in overblijft. Want wie er overblijft, die moet eruit. Dat wil zeggen, anders blijft hij niet over, bedoel ik. Hè? De stad uitvluchten. Net als Lot eenmaal, uit Sodom. En Jeruzalem wordt geestelijk genaamd Sodom. Dat weet u toch, hè? Dat staat in Openbaring 11. Volgende vers. Zo, dat wil zeggen, als dat gebeurt, als men zich bekeert, zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heer zal antwoorden, als ze hem aanroepen, zal antwoorden en zeggen: zie, ik zend jullie het koren en de most en de olie, dat ge daarvan verzadigd zult worden, en ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen, en ik zal die van het noorden... Bingo. Die van het noorden, daar kwamen ze dus vandaan, oorspronkelijk, verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Noemen ze een dor en woest land? De familie van de... Je mag niet meedoen, hè? Dat weet je toch. Hè? Het dodenrijk. Dor en woest. En het is zo, lees maar. Ik zal ze doen... Goh, die volkeren, weet je wel, zouden verdreven worden in een dor en woest land, met de voorkant aangezicht naar de Oostzee en zijn einde, zijn achterkant, naar de Achterste Zee. Dat dorre en woeste land ligt dus tussen de Oostzee en de Achterste Zee. De Oostzee is de... Niet raden, moet je gewoon weten. Oostzee is de Dode Zee. In de Bijbel. En de Achterste Zee is de Middellandse Zee. Wat ligt daartussen? Ja, tegenwoordige Palestina, de Joodse staat. Is dat een dor en woest land? Nou, een paar meter lager wel. En daar gaat het over, hè? De Engelsen zeggen dan 6 foot, hè? Lager. Nou goed. En daar staat er ook, want er staat: en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. En dan zullen de kinderen Israël 7 maanden lang, maar dat staat er niet. Maar je leest zo door in Ezechiël 39, want je begrijpt dat het daarover gaat. Deze bovendien voorkant naar de Oostzee en zijn einde achterkant naar de Achterste Zee impliceert dat zij uit het westen het land binnenkwamen vanuit de Middellandse Zee en oprukten naar het oosten. Zodat ik het erop houd dat ze binnenkomen via de zee, landing uitvoeren aan de oostelijke kust van de Middellandse Zee en van daaruit naar het oosten trekken. Zij komen echter niet verder dan het Jordaandal. Maar het hele dal, inclusief de Dode Zee, is sowieso heel de Bijbelse geschiedenis door de uitbeelding van de dood. De Araba. Het graf. Dat woord is ons Nederlandse woord graf. Garaba is het eigenlijk. Kraap in Duits. Of graben. In het Duits. Het graf, een paar honderd meter lager dan de zeespiegel van de Middellandse Zee. Het laagste droge land op aarde, bij de Dode Zee, maar eigenlijk het hele Jordaandal. Hè? Want zelfs het meer van Galilea ligt al 200 meter beneden de spiegel van de Middellandse Zee. Die heb je toch, hè? Vandaar dat Israël steeds er doorheen moest trekken. En weer, maar altijd maar weer dat Jordaandal door. Het zij over het meer van Galilea met storm erop en zo. Maar het is een beeld van dood en opstanding, de oversteek. Of gewoon lopend over het water. Of het trekken over de Jordaan met een veerboot. Dat komt ook nog voor de veren. Al kan het ook nog een doorwaadbare plaats geweest zijn eventueel. Het trekken door de Jordaan waarbij de Jordaan droog valt. Hetgeen toch een keertje of 3 gebeurd is in de Bijbelse geschiedenis. Er komen zelfs bijlen bovendrijven op dezelfde plek trouwens. Maar goed. En bovendien het trekken door de Schelzee. Want naar mijn beste weten, ik ben er 100% zeker van. De Schelzee is hetzelfde dal. Dat wil zeggen, het is de golf van Aqaba. Waar Israël doorgetrokken is. Ga mee met ons, zal ik het u laten zien. Wanneer? In maart. Hebben we een reisje ernaartoe. En met zekerheid, dat meen ik 100%, met zekerheid de plek waar Israël door de Schelzee getrokken is. En hoe het dan verder in elkaar steekt, vertel ik u dan wel. Maar, en onderweg, natuurlijk. Maar ik kan niet missen, ik heb daar niet de minste twijfels over. Maar goed, men komt niet verder dan daar, tot de Oostzee. Maar het is ook een beeld van de dood, het heet ook zo, de Dode Zee. Nou goed. Maar dat volk verdwijnt daar dus in een dor en woest land en zijn stank zal opgaan en dan weet u meteen dat het de dood is dus, hè. Ze komen in het land om, er blijft geen leven in het land over. Het land wordt tohu wabohu, woestheid en ledigheid, staat elders. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des veld, want het gaat om het land en de inwoners van het land. Ze heten daarna ook ineens, vers 23, zonen van Sion. Kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid en hij zal u de regen doen nederdalen. En dan begrijp u dat hiermee het Messiaanse Rijk voor Israël officieel is aangebroken. Maar je begrijpt wanneer het is, het aanbreken van de dag des Heren. Maar waar het me om gaat, is dat we hier dus wel degelijk van doen hebben met de profetie uit Ezechiël 39. Dat wil zeggen Gog, Magog en hoe ze allemaal maar heten. Nou, hoe ze heten, ik ben niet op die namen ingegaan. Maar we weten het wel, hoor. Even kijken, wat was dat? Ezechiël 38. Gog en Magog. Dat is iets moeilijker. We kennen Magog trouwens als een zoon van Jafet. Dat komt nog in de Bijbel voor, hè? Genesis 10 is dat. Maar het is een uitbreiding van de naam Gog. Gog staat voor heerschappij, voor een dak boven het hoofd. Gog is ook het gewone woord voor dak. Maar overdrachtelijk is het bescherming. Degene die beschermt, dat is het dak. En je komt het dak tegen in de Bijbel, bijvoorbeeld, want het is zo moeilijk in één woord te zeggen, maar ik kan betere illustratie geven. Je komt in de Bijbel een keer een dak tegen waarop Saul tot koning uitgeroepen wordt, door Samuel overigens. Dat was op een dak, ze er uitdrukkelijk, maar op het dak waren ze. Het dak staat voor heerschappij en Saul met name staat voor heerschappij van de wet, maar het dak in de Bijbel eigenlijk ook. Heerschappij, maar daarmee ook onderdrukking. En in het Nieuwe Testament vind je er een geweldig voorbeeld van. Als de Heer in zijn eigen huis notabene is. En dat is helemaal vol, maar er kan niemand meer in. Vooral geen kreupelen. Want die fariseeën die houden de deuropening bezet. En via de deur of de poort wordt ook heerschappij uitgeoefend. Hè? Maar het wordt omzeild. Dat wil zeggen, ze komen via het dak binnen en daarvoor moeten de tichelen van het dak verwijderd worden. Dan zeggen we, nou ja, het zijn bakstenen. Maar het zijn tichelen, dat is in de Bijbel stratenmakerswerk, maar tichelen, bakstenen, zijn in de Bijbel een beeld. Ook eveneens van de wet, van religie, van het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. Dat is het dak. Heb je dat? Vandaar dat Israël, als het moet vieren, dat het uit Egypte, de slavernij van Egypte, dat is ook religie. Als het daaruit, waar het in mijn stichelen moest maken, als het daaruit is uitgeleid, moeten ze in de woestijn in tenten wonen. En ter herinnering daaraan hebben ze loofhuttenfeest. Geen dak. Nou ja, bladeren. Hebben jullie dat? Dus het dak weg. Moet open. Je moet er door kunnen kijken, ook volgens de Joodse voorschriften. Mag niet dicht zijn, je moet er door kunnen kijken. Precies, het dak is dan weg. En het is een beeld onder andere ook van de 1000 jaren. Waarin men verlost is van het oude verbond en leeft onder het nieuwe verbond. Dat is dak. Maar elke vorm van religie heerst over de mens. En men zou er dus van verlost worden, dat houdt de verlossing in. En dat wordt uitgedrukt met de term Gog in elk geval. En ook met Magog. Dat betekent gewoon dat wat van Gog is. Nou goed, daarna staat Gog en Magog, daarna staat de vorst van Ros, vertaald met hoofdvorst. De vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Nou, die is makkelijk. Mezeg is Moskou, Ros is Rus. Moet ik het nog een keer zeggen? Het Hebreeuws kent geen klinkers. Dus vorst van Ros, er staat een R en een S. Dat is Rus. Net welke klinker je invoelt, maakt heus niet uit. Het is niet geschreven. Bepaalt ook niet de betekenis van een woord. Op geen enkele wijze zelfs. Zijn alleen medeklinkers. En mezeg, mezek, dat is Moskou. Die gebruikt precies dezelfde drie medeklinkers nog steeds. En Tubal kennen we misschien niet, maar via Tobolsk kom je toch een eind in de richting. Tobolsk. Ja, ook in de voormalige Sovjet-Unie waren het maar precies. Dat land is zo groot, inderdaad. Weet ik veel. Waar we over spreken hier is Oost-Europa. En in het algemeen noordelijk van Jeruzalem. Kijk het maar na op je kaart. Dat klopt precies. En dat geldt niet voor wat later genoemd wordt Perzen, Moren en Puteërs, want daarmee kom je bij Perzen, nou, daar hoef ik niet toe te lichten. Bij Moren, het woord Moren betekent gewoon negers. Je moet eigenlijk zeggen, het woord neger betekent gewoon Moor. Zwart namelijk, hè. Grote kans dat als de kat zwart is, dat hij Moortje heet, toch, of niet?
Ja.
Wanneer gaat wandelen zonder hoed? De kat althans. Nou goed, Moren betekent gewoon zwart en niger, neger, negro betekent ook gewoon zwart. Moren en Puteërs. Puteërs weet men nooit helemaal precies, met men zoekt het in, hoe heet dat land, onder Egypte.
Ja.
Ethiopië, zeg maar, die gebieden, daar ten zuiden van het zuidoosten, min of meer van Egypte. Puteërs. Maar in ieder geval, Afrikaanse volkeren worden ermee bedoeld, blijkbaar. Gomer en zijn bende en Togarma. Gomer en Togarma zijn ook Oost-Europese volkeren. Voor zover we weten, we komen daar de naam in tegen. Men beweert dat Germaan daar ook mee van doen heeft.
Duitsland.
He? Ja, nou, het is meer Oost-Duitsland dan. Maar goed, ja, we hebben een grote volksverhuizing gehad, dus het is niet helemaal nauwkeurig aan te wijzen. Maar die namen bestaan nog, en daar gaat het maar om, hè. Het is moeilijk, dat is echt door de grote volksverhuizing. Maar ik moet u meteen bijzeggen dat de grote volksverhuizing meer betrof de Keltische en Angelsaksische volkeren, hè, in de eerste plaats. En dat is helemaal moeilijk aan te wijzen, hè. Ik ben laatst in Saksen geweest, dat is 750 kilometer bij mij thuis vandaan. Maar Neder-Saksen ligt een heel eind dichterbij, dat is net over de grens hier in Noord-Nederland, net over de grens. En je kunt ook natuurlijk altijd nog naar Hillegom. Naar Sassenheim. Sassenheim. Het is het land van de Saksen. Maar die hebben die hele weg afgelegd in de loop van de geschiedenis. Hè? En in Engeland leer je over de invallen van de Saksen. Toch? Die kwamen uit Sassenheim, kwamen ze, die zijn overgestoken. Ja. Dus zo gaat dat. Je vindt, die zijn nog moeilijker. Nou ja, je kunt ze volgen, de weg die ze afgelegd hebben in hoge mate. Daarna zijn ze van de kust weer verdreven. Toen de Friesen daar kwamen, zijn ze verdreven naar het oosten van Nederland. En dat noemen we nou Saksisch daar. In Twente en de Achterhoek en Groningen trouwens ook. Neder-Saksisch spreken ze daar. Maar dat heeft er niks mee te maken. Maar het gaat erom dat tamelijk nauwkeurig deze namen te lokaliseren zijn en te plaatsen zijn op de kaart. Wat wij dus verwachten, want dat is dan aan het eind van de avond de eenvoudige opmerking. Wat wij dus verwachten is dat die Oost-Europese volkeren nog een belangrijke rol zullen spelen. En dat die, naar de mens gesproken althans, verantwoordelijk zullen zijn voor de verwoesting van de Joodse staat. Dus ik vertrouw die jongens daar in het oosten niet. Ik heb niks gezegd. De Polen, zijn er maar twee. Dus, ja jongens, dat weet ik niet. Maar dat er van die kant activiteit zal ontwikkeld gaan worden, dat is een ding wat zeker is. En oorlogsmaterieel hebben ze daar nog plenty, hè. En een vloot en al dat soort dingen. Het is een open deur intrappen, maar Oost-Europa is er altijd op uit geweest om voet aan de grond te krijgen daar in het Midden-Oosten. En dat was al zo in 1948. Daarom werd de oprichting van de Joodse staat van harte ondersteund door de Sovjet-Unie. Mede omdat de Joodse staat het woord communistisch wordt nog net niet gebruikt, maar het woord, hoe heet dat woord? De kibbutz, dat is gewoon Hebreeuws voor een commune, dat weet u toch, hè? Dat wil zeggen, het was wel degelijk een socialistische utopia, heilstaat. En van harte ondersteund door de Sovjet-Unie, die meende via de Joodse staat voet aan de grond te kunnen krijgen daar in het Midden-Oosten. Dat is wat anders gelopen, maar zo is het wel gegaan. En dat proberen ze nog steeds, om daar voet aan de grond te krijgen. Ze hebben het ook geprobeerd via Afghanistan, om langs de andere kant daar in het Midden-Oosten binnen te komen. Bij de olie natuurlijk, bij de goede belegging, goede investering als je die landen verovert, toch? Maar ik denk dat ze dat alsnog gaan proberen, dat ze dat doen met een vloot vanuit de Middellandse Zee, in elk geval. En dat is dus in het laatste deel van de 70ste week van Daniël. En dan, als de staat werkelijk verwoest wordt, ja, dan, niks meer te verliezen. Maar dan komt men tot bekering, ja. Wat er over is, zie. Maar wat gezegd wordt, is dat diezelfde volkeren dus alsnog zo'n trip zullen maken naar Jeruzalem. Maar dat is meer dan 1000 jaar later. En omdat het min of meer identieke gebeurtenissen zijn, worden ze dus achter elkaar verteld in Ezechiël 38 en 39. Ik heb al vaker gezegd, het verband in de profetieën is zeker niet de chronologie. Het is nooit eerst dit en dan dat en dan dat. Maar wat gebeurt is dat een bepaalde gebeurtenis zich ooit een keer zal herhalen en dat wordt meteen verteld. Ik bedoel, profetie over de verwoesting van Jeruzalem wordt vervuld in de dagen van Nebukadnezar. Maar ook in de dagen van Titus, dat wil zeggen het jaar 70 van onze jaartelling. Maar ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is één en dezelfde profetie, maar het heeft toepassing in verschillende tijden. En voor die verschillende tijden maakt het voor ons totaal iets anders. Maar omdat wij geleerd hebben geschiedenis aan de hand van jaartallen, helaas, denk ik wel eens. Hè? Maar in de Bijbel is daar een direct verband tussen. Het is dezelfde gebeurtenis, het is dezelfde structuur en het wordt in één keer verteld. En in Ezechiël 39, dus eerst de grote gebeurtenis, want dat is een grote gebeurtenis aan het eind van de 1000 jaar of na de 1000 jaren. En daarna ook alsnog een wat kleinere gebeurtenis die alleen betrekking heeft op Israël, dat wil zeggen in de dagen van de 70ste week van Daniël. Daarom eindigt de ene alleen maar met grote oordelen van Gods wegen, en de andere eindigt met men ruimt het land, wordt opgeknapt en het gaat bewoond worden, Israël wordt terugverzameld, enzovoorts. Nou goed, we moeten het voor vanavond hier weer bij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij reeds nu uw naam mochten aanroepen. We mogen leven in deze dagen waarin uw koninkrijk weliswaar nog niet is geopenbaard, maar wel degelijk gerealiseerd is. Omdat die beloofde koning inderdaad gekroond is geworden en verhoogd is geworden uitermate en gezeten is op de allerhoogste troon. We danken u dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot onze Heer Jezus Christus, die koning der gerechtigheid, ook die koning des vredes, die hoge priester ook na de ordening van Melchizedek. En we danken u dat wij als uw kinderen nu reeds mogen leven en ons mochten onderwerpen aan hem die uitermate verhoogd is en onze levens ook mogen vullen met de dienst aan u. Wij danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt, ons reeds nu gebracht hebt onder dat nieuwe verbond, opdat wij als eerstelingen ook inderdaad zouden gesteld worden, niet alleen tot priesters, maar zelfs tot koningen, straks wanneer ook heel die gemeente met Christus verheerlijkt zal worden. Wij danken u dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bij deze dingen bepaald mogen worden, dat wij in alle vrijmoedigheid schrift met schrift mogen vergelijken en mogen lezen hoe u al uw werk op voorhand hebt vastgelegd in uw woord, opdat wij er kennis van zouden nemen, daaruit ook zouden leven vandaag, maar ook hoop zouden hebben voor de toekomst. Daarom vragen we u ook of u ons bewaren wil voor de duisternis van deze wereld. Wilt u onze verwachting, ons oog richten op u, die ons zulke grote beloften gedaan hebt, opdat uw kracht en uw genade in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.